Oké. Ik begin te lezen in Prediker 12. Prediker 12, vers 14. Zo vaak verteld, ook het boek Prediker is geschreven door koning Salomo, waarvan God zei dat het de wijste mens is die ooit op de wereld heeft geleefd. Desondanks toch een groot deel van zijn leven een grote zondaar was. En uiteindelijk daartoe tot inkeer komt, zoals te lezen is in Spreuken, maar ook in Prediker. En ik lees eerst in Prediker 12, vers 14. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad. De Heer zegt dus, alles zal ooit door de Heer worden geoordeeld. De goede dingen en de slechte dingen. Er gebeuren veel dingen in deze wereld waar mensen slechte dingen doen. En die zullen nooit in deze wereld hun straf ontvangen. Laat het dan een troost zijn dat we mogen weten dat die mensen ooit zich mogen verantwoorden voor de Heer. En jullie weten het, ik ben historicus. Ik lees veel boeken over bijvoorbeeld de 20e eeuw, de Holocaust en al die ellende. Veel van de daders uit die tijd zijn nooit gestraft. Die hebben gruwelijke dingen op hun geweten. En je mag weten, op een dag mogen ze zich verantwoorden voor de Heer. Ik heb de vorige jaren heb ik in de zomer bijbelstudiereeks gegeven over dingen die je als een christen eigenlijk moet weten. Het is basiskennis. Zo had ik 2 jaar geleden de 7 geheimenissen. Ik weet niet of je dat nog weet of dat jullie dat gehoord hebben. In de Bijbel worden 7 geheimenissen verborgenheden genoemd die alleen zijn geopenbaard aan de gemeente van Jezus Christus. Als je niet gered bent door Jezus, zul je het niet snappen. Maar je moet ze kennen, want dan sta je steviger in deze wereld. Te weten dat God ooit een mens werd, in zijn zoon Jezus Christus bijvoorbeeld. Ik heb vorig jaar, zoals jullie nog wel weten, gesproken over 7 verbonden. God heeft in de schrift 7 maal een verbond gesloten met mensen, de mensheid, enkele personen, of nu met de gemeente. Waar ik het nu over zal hebben, vandaag en de komende weken. En ik ga het niet 7 weken achter elkaar doen, maar zo de komende zomer. Ik ga het hebben over de 7 oordelen. Als je in de Bijbel leest, kun je lezen dat er 7 verschillende oordelen zijn. Er zijn veel mensen die naar de kerken gaan, die denken dat ze op een dag voor de grote witte troon zullen verschijnen. En worden geoordeeld of ze naar de hemel of naar de hel mogen. Je kan in de Bijbel ook lezen over andere tronen. Je kan ook in de Bijbel lezen dat Jezus al heeft geoordeeld over de zonde. Je kan in de Bijbel lezen over 7 verschillende oordelen. En dingen die verschillend zijn, zijn niet hetzelfde. Als je zegt dat je de Heer navolgt en zijn woorden serieus neemt, oftewel dat de schrift jouw autoriteit is, dan moet je er iets mee doen. Er zijn 7 oordelen in de schrift. De eerste is Jezus oordeel over zonde en zonde op Golgotha. Daar ga ik het zo meteen over hebben. Tweede oordeel is het oordeel over jezelf. Zelfonderzoek. Het derde oordeel is het oordeel over de duivel. Het vierde oordeel is het oordeel over Israël. Het vijfde oordeel, het oordeel voor de rechterstoel van Christus. Als je opnieuw geboren bent in Jezus Christus, kom je ooit, omdat je deel bent van zijn lichaam, voor Jezus rechterstoel te staan. En ontvang je kronen. Dat was de bedoeling. Het zesde oordeel is het oordeel voor de troon der natie. Als aan het einde van de grote verdrukking Jezus terugkomt naar deze wereld en de volken oordeelt die daar nog overleven. Tientallen keren beschreven in de Bijbel, maar de meeste christenen doen daar niks meer mee. Het zevende oordeel is het oordeel voor de grote witte troon. Waar de verloren zielen uit al die millennia ooit zich mogen verantwoorden voor Jezus Christus. We lazen net Prediker 12. Dat alles ooit zal worden geoordeeld. En als je nou kijkt naar de mensheid van tegenwoordig, dan zie je een mensheid die altijd maar vol is van rechten. We hadden het er net nog over opvoeding. Ik ben als kind opgevoed door ouders die ver voor de Tweede Wereldoorlog waren geboren. En die hadden het nog altijd over plichten. Mijn ouders waren heel eenvoudig. Die hadden 2 dingen voor mij. Ze, houd je fatsoen en maak af wat je begint. Dus doe je best. En tegenwoordig zit iedereen vol van rechten. Ik heb recht daarop, ik heb het recht daarop. Universele rechten van de mens. Maar naar de Bijbel heeft de mens maar 2 rechten. Een mens heeft op een dag het recht op te sterven, omdat hij een zondaar is. Eenmaal te sterven, daarna het oordeel, staat in Hebreeën 9, vers 27. Op een dag sterf je en dan kom je in wat voor hoedanigheid dan ook, gered of verloren, voor je eeuwige schepper. En dat is dus het tweede recht. Je hebt het recht om ooit voor God te verschijnen. En God bestaat uit God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En als we God zien, dan zien we Hem in de vorm van zijn lichaam. Dat is God de Zoon, Jezus. We komen voor zijn troon te staan en dan word je geoordeeld. Het loon der zonde is de dood, of de bezoldiging der zonde is de dood, zoals de staat de Bijbel zegt. Maar de genadegift van God is eeuwig leven in Jezus Christus onze Heer. Romeinen 6 vers 23 is een vers wat we graag op straat gebruiken als we evangeliseren. Want we ontvangen loon voor onze zonde. Dat we op een dag sterven, komt omdat we zondaars zijn. Ieder mens is een zondaar en derft de heerlijkheid van God. We kunnen God nog niet de handen schudden, want we zijn van God afgesneden, want we zijn in staat om te liegen, te bedriegen, te moorden, jaloers te zijn. Dat zijn zonden. Dus omdat de mens zondigt, sterft de mens. Deze hele schepping is onderhavig aan dood, omdat er zonde is in deze wereld. Niet aan evolutie. Kijk naar de oude ruïnes in Rome. Die worden niet mooier. Nee, die vervallen. Kijk naar die mooie monumentjes in Amsterdam of in Groningen. Die moet je onderhouden, anders vervallen ze. Heb je een mooie oldtimer, moet je de hele dag ermee aan het knutselen, anders roest die weg. Alles gaat in deze wereld te loor. Dat komt door zonde. En het loon van de zonde is de dood. Wij ontvangen loon voor onze zonde. Dood. En dan mag je voor de Heer verschijnen, alleen hangt het er dan vanaf wat voor keuzes je in je leven hebt gemaakt. De Heer oordeelt alles en iedereen. En zoals ik al zei, er zijn 7 verschillende oordelen beschreven in de schrift. En die ga ik de komende weken weer eens benoemen. Er wordt ook nog een oordeel beschreven in de Bijbel die zich afspeelt als deze oude wereld niet meer bestaat. Maar dat hebben we op dit moment niet mee te maken. Maar waar we het vandaag over gaan hebben is het oordeel van Jezus Christus over zonde. En dat is een van de beste dingen die de mensheid kon overkomen. Nee, het is het beste ding wat de mensheid kon overkomen. Jezus oordeel over zonde. Ongeveer 29, 30 na Christus, ongeveer, zal Jezus gekruisigd zijn. Hij was 33 jaar oud. Hij is een paar jaar voor Christus geboren, want de historicus die het later moest uitrekenen heeft zich vergist. Dat is weer humor van de Heer. Niemand weet precies wanneer hij geboren is. Maar ergens rond 29, 30 na Christus is hij gekruisigd. En ik ga eerst een paar teksten lezen. Ik zoek eerst op 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 vers 24. 1 Petrus 2 vers 24. Gaat het natuurlijk over onze Heer Jezus Christus, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij de zonde afgestorven zijn, der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Dus wij als mens hebben een probleem met zonde, en een mens die nou vertrouwt dat Jezus op het kruis van Golgotha voor de zonde van mensen is gestorven, en dat hij dus die zonde voor ons heeft overgenomen. En mensen die dat gelooft en beleid, die is dan genezen van die zonde. Het is te mooi om waar te zijn. Galaten 3 vers 13. Galaten 3 vers 13. Galaten 3 vers 13. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Kijk, de wet is de wet van Mozes. Het bestaat uit 613 wetten. En daardoor weet je het verschil tussen goed en kwaad. Je kan ook weten dat je de wet niet kan houden. Het lukt geen mens om de wet perfect te houden, dus als je in één wet valt, dan ben je al een zondaar. En het loon van de zonde is de dood. Dus Jezus Christus bracht de oplossing voor de mensheid. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Jezus werd gekruisigd en hij werd een vloek voor ons. Hij heeft de straf, de vernedering, de pijn gedragen terwijl hij zonder zonde was. Maar God wou niet dat iemand verloren zou gaan, want al zo lief heeft God deze wereld gehad. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Hier staat dus, vervloekt ieder die aan het hout hangt. Wat wordt ermee bedoeld? Jezus Christus die aan het kruis hing. Kijk, dan moet je niet te ver laten meevoeren door symboliek. Maar er is een hele grote groep mensen in de wereld die wordt gerekend tot het christendom. En die hebben dan een kruisje en daar hangt Jezus aan. Dat noemen ze een crucifix. Maar Jezus is opgestaan uit de dood. Hij kwam van het kruis af en hij stond weer op. Wat wonderlijk is eigenlijk, lopen mensen rond met zijn ding om hun nek, met Jezus eraan. Of ze hebben het in scholen hangen, of in kerken. Als je dat zou vervangen door een galg of een elektrische stoel, dan zou iedereen zeggen van, dat kan niet, dat mag niet, dat is vreselijk. Maar wat doen we nou? We hangen de schepper van deze hele wereld, de God die de dood overwon, die hangen we aan zo'n kruisje en dat laten we overal maar zien, terwijl de Bijbel zegt, dat was een vloek. Hij was een vloek voor ons geworden aan dat vloekhout. Het is een heel negatief teken. Het is oorspronkelijk ook een occult teken. Het is een baalsteken. En jullie snappen het wel, wie lopen voornamelijk met crucifixen rond, dat is de Rooms-Katholieke Kerk. En voor de meeste mensen in de wereld is dat het christendom. En er zullen ook geredde zielen in de kerk van Rome zitten. Alleen de Rooms-Katholieke leer is in wezen een baalsverering. En als je teruggaat naar Baal, Baal is een Semitisch woord, komt uit het Hebreeuws, is verwant aan het Arabische Allah, dat is ook een Semitisch woord. En dat betekent Heer. En wie is die Heer? Ja, de lichtbrenger. Lucifer, de duivel. Want deze wereld aanbidt de duivel. Dus we mogen blij zijn dat de Heer, die ons geschapen heeft, stierf van het kruis, zonder zonde, voor ons. Maar toch wel gek dat juist dan christenen rondlopen, of mensen in het christelijke wereldje, of in het christendom, waar hij hangt aan dat teken wat in de Bijbel een vloek wordt genoemd. Ik ga naar Romeinen 4. Ik lees eerst nog een aantal teksten. Romeinen 4, vers 5. En jullie moeten het zelf, laat ik maar eens even in de context lezen. Romeinen 4, vers 5. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dus Paulus schrijft hier, een mens die niet probeert met eigen werk in de hemel te komen, maar vertrouwt op diegene die voor ons in de plaats is gestorven aan het kruis, en ook opstond uit de dood, die zal het tot rechtvaardigheid worden gerekend. En zo is het. Geen mens kan door eigen werken in de hemel komen. Een tekst, ik zoek hem nou niet op, die hier mooi aan verbonden is, dus bijvoorbeeld Efeze 2 vers 8 en 9. Waar je kan lezen dat geen mens door goede werken gered kan worden. Alleen door genade in Jezus Christus. Dat was een van de teksten waardoor Maarten Luther zei, ik moet uit die Rooms-Katholieke kerk. Romeinen 4 vers 5. Alleen door geloof in die kruisdood van Jezus wordt een mens gered. Ik ga eens nog even doorlezen. 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5 vers 21. Als het te donker wordt, dan doen jullie die gordijnen maar verder open. Of wat jullie maar prettig vinden. 2 Korinthe 5 vers 21. 2 Korinthe 5 vers 21. Luister minder, hangen boven je bed. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dus ik heb het zo vaak verteld. En ik hoop dat al die andere Bijbelstudies uiteindelijk ervoor zorgen dat dingen in elkaar gaan vallen. Want alles is met elkaar verbonden in de schrift. Maar God de Vader maakte Jezus Christus, de perfecte, zonderloze Zoon van God. Die mens werd in deze wereld zonde. Zodat de mens die vertrouwt op zijn kruisdood en zijn opstanding gerechtvaardigd is in de ogen van God. Dus stel je voor, er zijn heel veel kerken in de wereld die zullen zeggen wat ik nu vertel, dat het hoogmoed is. Die zullen zeggen van, wat die Thomas er zegt, kan niet. Ikzelf kwam tot levend geloof in Jezus Christus op 3 maart 1986. Ik was net 18 geworden. Ik kwam bij een Bijbelstudiegroep en ik dacht van, dit is waar, hier wil ik bij horen. En je kan dus zeggen, op die dag heb ik Jezus Christus vertrouwd als mijn redder en verlosser. Ik had door dat ik zijn reinigend bloed nodig had, dat hij vergoten Golgotha, om mijn zonde weg te wassen. Niet omdat ik deug, niet omdat ik zo perfect ben, maar omdat God uit genade dit iedereen gunt die hem in geloof accepteert. Vanaf dat moment kan ik zeggen, en we zullen dat zo nog wel even lezen, dat in de ogen van God de Vader Henk Thomassen een perfecte ziel is, zonder zonde. Maar ik loop nog met mijn ziel rond in mijn oude lichaam en ik weet dat ik geen perfect mens ben. Maar God de Vader kijkt jouw oude vlees niet meer aan. Want je bent namelijk deel geworden van het lichaam van Jezus. En in het lichaam van Jezus ben je perfect, omdat Jezus perfect is. Daarom word jij als geredde ziel later ook geoordeeld door Jezus zelf voor zijn rechterstoel. Omdat je natuurlijk ooit nog geoordeeld moet worden over alle domme fouten die je hebt gemaakt als christen en het niet hebt beleden. Maar je behoud kun je niet verliezen. Want behouden ben je in Jezus. Perfect in de ogen van God de Vader. Als je gaat naar Johannes 5, vers 24. En dat is een mooi vers om altijd op straat te preken. Johannes 5, vers 24. Johannes 5, vers 24. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Dat is mooi, hè? Mensen zijn zo ongelooflijk, kunnen zo slecht hun eigen oren geloven, dat in de Bijbel wordt bijna altijd alles herhaald. Dus Jezus zegt hier, als je gelooft in degene die mij heeft gestuurd, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis. Oftewel, die komt niet in de hel. En dan zegt hij het nog maar eens een keer opnieuw. Die is uit de dood overgegaan in het leven. Want Jezus werd zonde voor de mensheid aan het kruis van Golgotha. Romeinen 10. Romeinen 10. Romeinen 10. Vers 4. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Een mens die zijn vertrouwen stelt in Jezus Christus, dat hij stierf voor de zonde, voor de mensen, ook voor jou persoonlijk, dat hij opstond uit de dood, dat het bloed van Jezus reinigt van iedere zonde, of zoals de Bijbel zo mooi zegt, er is maar één evangelie en ieder die een ander evangelie brengt, die is vervloekt. Jezus stierf voor de zonde, voor de mensen, werd begraven en stond erop uit de dood. En zo is hij het einde van de wet. Een mens kan zich niet naar de hemel werken. Je hebt een verlosser nodig die dat voor jou doet. God moest zelf een oplossing in deze wereld brengen die zo eenvoudig is dat zelfs een mens het kon opvolgen. Dat is te geloven, te vertrouwen in Jezus Christus. Romeinen 8. Romeinen 8, vers 1 en 2. Heel bekende tekst. Romeinen 8, vers 1 en 2. Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. He, naar de Heilige Geest. Hoe ontvang je de Heilige Geest? Als je opnieuw geboren bent in Jezus Christus. Je neemt Jezus aan als je redder en verlosser. Dan ontvang je de Heilige Geest waarmee je verzegeld bent als bewijs van je redding. Dan wandel je niet meer naar de mensen in deze wereld. Maar dan wandel je dus met de Heer. Daar is geen verdoemenis meer in, want je bent van hem geworden. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En dan lees ik nog even het laatste stukje van het hoofdstuk van Romeinen 8, vers 38 en 39. Want ik ben verzekerd, schrijft Paulus, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog een of ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Ben je van Jezus Christus? Ben je van Jezus Christus? Kijk, jullie zien die teken hier al. En het is een schema in wat er in wezen aan de hand is. Jezus oordeel over de zonde. Jullie kennen dat, de geschiedenis. Hij wordt op een dag gekruisigd op Golgotha. Samen met twee dieven. Of met twee misdadigers. En die ene misdadiger die geen berouw heeft, die spot Jezus ook, bespot Jezus. En het is een verloren zondaar. Hij heeft nog een bepaalde tijd te gaan en dan sterft hij. En dan gaat zijn ziel ergens naartoe. Na de schrift kun je begrijpen dat die man verloren is in zonde. De zonde is op die onberouwvolle dief en die zonde is in hem. Als hij sterft is zijn ziel verloren. En ooit in de toekomst zal hij voor de grote de troon verschijnen om dan te horen dat na die millennia dat hij in de hel heeft gezeten naar de poel des vuurs moet. Je hebt hier ook een berouwvolle dief. Jullie kunnen dat lezen in de evangelie, die dan op een gegeven moment zegt van Heer, heb erbarmen met mij. En Jezus die zegt dan immers, je zal vanavond met mij in het paradijs zijn. Want wat is dan gebeurd? Jezus Christus had geen zonde in hem, had geen zonde op hem. Hij was het enige persoon van vlees en bloed die in deze wereld kwam. Wat voor ons niet te bevatten is, mensen willen dat altijd maar beredeneren. Hoe kan dat? Hoe kan een eeuwige, levende, alles creërende God een mens worden? Nou, daarom noemt de Heer dat ook een geheimenis. We kunnen dat niet beredeneren, want zelfs de wijste mens kan niet beredeneren het waarste van God. God zegt gewoon, ik heb het zo gedaan. Maar hij was zonder zonde. Toch wordt hij gemarteld, vernederd en gearresteerd en vermoord. Geen zonde in hem, geen zonde op hem. En dan heb je die berouwvolle misdadiger. Die zegt, Heer, heb erbarmen met mij. Hij gelooft in hem. En Jezus zegt van, je bent met mij vanavond in het paradijs. Hij is een behouden ziel. Want die zonde was ook in hem. Maar niet meer op hem. Want dat bloed van Jezus, vergoten hier op Golgotha, zorgde ervoor dat die zonde van hem is weggewassen. Die zonde van die berouwvolle dief is overgegaan op Jezus. Eenvoudiger kan ik het niet vertellen. Dit is zo eenvoudig dat de meeste mensen daarom ook hem afwijzen. Want de mensen zijn te trots. Mensen hebben vaak wel een besef dat er een God is, want het is gelegd in onze ziel. Maar ze willen op hun eigen manier, met een eigen religie, willen ze God bereiken. Dat gaat niet werken. Oké. Die man, zonde is niet meer op hem. Hij is verlost door Jezus Christus. Eenmaal behouden in Jezus Christus kan niets meer daar een eind aan maken. Je kan erover lezen in Johannes 10. Ben je een behouden ziel? Ben je een behouden ziel? 100 jaar geleden en al die eeuwen ervoor was het voor buitengelovers een zonde om te twijfelen aan je behoud. Dan kon je zeggen van ik deug niet. Ja, dat kan heel goed zijn dat je niet deugt. En op een dag mag je verantwoorden voor Jezus Christus voor zijn rechterstoel, waar je eigenlijk kroon had moeten ontvangen. Die kroon kun je ook verliezen. Maar feitelijk kun je je behoud niet verliezen. Want dat is de principiële afspraak die God maakt met de mensheid. Vertrouw in Jezus, ben je geredde ziel. En het wordt nog mooier als je kijkt in Johannes 14. Johannes 14, en ik besteed hier vaak wel aandacht aan, wat op dit moment een epidemie in Nederland onder christenen is, is altijd maar bang te zijn voor de hel. Waardoor ze verlamd zijn en nooit die Bijbel goed bestuderen, niet verder komen en niet de Heer met een vrolijk hart kunnen dienen. Dat is een ketterij die vanuit Rome komt, want die leert dat je dus door werken ooit gered kan worden, waarschijnlijk. Je weet het nooit zeker. Zelfs als de paus op sterven ligt, dan moet je voor hem bidden dat hij niet te lang in het varenvuur moet. En Jezus zegt van, nee, ik red jou. Als je leest in Johannes 14, vers 16, dan zegt hij al tegen zijn discipelen, en ik zal de Vader bidden, en hij zal u een ander trooster geven. Daar wordt de Heilige Geest mee bedoeld, hè. Opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Een mens die Jezus Christus vertrouwt als redder en verlosser, ontvangt de Heilige Geest. Ik bader ondertussen naar Efeze 1. Die ontvangt de Heilige Geest. Die kun je uitblussen, die kun je bedroeven. Het kan je kronen kosten, het kan je oordeel kosten, het kan je behoud niet kosten. Want een mens die opnieuw geboren is, ontvangt de Heilige Geest en is daarmee verzegeld. Jezus zei net in Romeinen of in Johannes 14, die Heilige Geest zal voor eeuwig in jou zijn. al die stromingen die leren dat je behoud kan verliezen, zoals charismatici dat doen, zoals pinksterchristen dat doen, zoals de katholieke kerk dat doet, die zeggen eigenlijk dat als iemand opnieuw geboren is, dat hij dan met de Heilige Geest in de hel komt. En dat is een idiote gedachte. Als je kijkt in Efeze 1, vers 13, en lees het dan zelf ook maar weer in de context later, Efeze 1, vers 13, daar heeft Paulus het over geredde zielen, in welke ook gij zijt, nadat gij het woord de waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, het evangelie van je redding, gehoord hebt. In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Vers 14. Die het onderpand is van onze erfenis tot verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Een mens die Jezus vertrouwt als redder en verlosser ontvangt de Heilige Geest als onderpand van je redding. En die zit aan je vast voor altijd. Ik ken christenen die hun hele getuigenis totaal aan puin hebben geschoten. Je kan lezen in dit boek in Efeze dat je de Heilige Geest kan bedroeven. Je kan lezen in de eerste Thessalonicense brief dat je de Heilige Geest kan uitblussen. Van die christenen die klagen van, ik kwam net tot wedergeboorte en het leek wel of mijn geest helemaal open stond voor alles wat de Heer me te bieden had. Maar ik ben nooit verder gegaan met het boek. Sterker nog, ik kocht een valse Bijbel. Ik deed nooit mijn best om te getuigen. Ik deed nooit iets van Bijbelstudie. Ik ging naar een valse gemeente toe. En ik weet eigenlijk niet waarom ik nou nog eigenlijk Jezus zo navolg. Want ik hoor niks meer van hem. Het is allemaal heel stil geworden. Dat zijn geredde christenen met een uitgebluste of een bedroefde Heilige Geest. Alles wat de wereld zondigt, kunnen geredde zielen ook zondigen. Dat is niet vrijblijvend, want dat kost je oordeel in je gezondheid in deze wereld. Maar straks ook als je kroon ontvangt voor de rechte stoel. Maar zo is het wel. De Heer zei al, kijk, de velden zijn wit om te oogsten, maar er zijn weinig arbeiders. De bedoeling als je opnieuw geboren bent, is eigenlijk dat je discipel wordt. Je bent gered in Jezus Christus. En dan kun je hem navolgen, kun je als discipel hem navolgen en voor hem werken. Want daarvoor zijn we in deze wereld. Om zielen te vertellen hoe ze behouden kunnen worden in Jezus Christus. Om te groeien in de dingen van de Bijbel, zodat wij steeds meer gevrijwaard blijven van al die verleidingen zonde om ons heen. Hoe zeg ik ook alweer? Bijbel houdt je van de zonde weg, zonde houdt je van de Bijbel weg. Dat is de bedoeling. Maar de Heer profeteerde al een groot deel van de gemeente van Jezus Christus, en het gaat dus over opnieuw geboren zielen, die rommelt maar wat aan. Daarom noemt hij deze periode ook de Laodicea-tijd. Sinds 1880 leven in de kerkperiode van de Laodicea-tijd. Daar heeft hij het over opnieuw geboren zielen, maar wat zegt hij ervan? Wat is een kenmerk van de kerk in deze Laodicea-tijd? Lauwheid. Het kan jullie niks meer schelen. Wat betekent Laodicea? Dat betekent in het Grieks rechten van de mens. Wat mensen vinden en willen, dat vinden ze belangrijker in de kerken als wat Jezus vraagt. Daarom zitten we hier ook met een paar mensen in een woonkamer. Want zo komen bijbelgelovigen samen tegenwoordig in de wereld. Eenmaal behouden in Jezus kan niks daar meer een eind aan maken. Je kan erover lezen in Johannes, je kan erover lezen in Romeinen, je kan erover lezen in Efeze, zoals ik net deed. Lees Colossense hoofdstuk 2 maar eens, dat is een heel indrukwekkend hoofdstuk. Enzovoort, enzovoort. Alleen door Jezus als Heer en Verlosser aan te nemen, kom je in de hemel en niks anders. Al het andere brengt je in de hel. Ik heb vroeger een preker gekend in de Verenigde Staten. Die kon als een soort sketch, wat ik zo meteen ga proberen wat na te doen. Ik kan het niet zo mooi doen als hij. Maar die kon dan preken en preken en preken dat je in Jezus eeuwig leven kan vinden en verlossing van je zonden. Maar al het andere brengt je in de hel. Weer naar de hemel, vertrouw op Jezus Christus. Weer naar de hel, vertrouw op Boeddha. Vertrouw op Zarathustra. Dat is een goeie. Vertrouw op Confucius, een filosofische leer uit China. Vertrouw op Shiva of al die andere miljoenen goden uit India. Weer naar de hemel, vertrouw op Jezus Christus. Weer naar de hel, vertrouw op Allah. Dat is een hele goeie. Dan ben je gewoon een beleidend duivel aanbidder. Of vertrouw op goede geesten. Leidgeesten. Ik ben de naam kwijt. Dat was wat in de jaren 70, 80, 90 in Nederland allemaal aanhangers zat. Van een of andere goede geest die overal opdook. Brengt je naar de hel. Wie naar de hemel vertrouwt op Jezus Christus. Wie naar de hel vertrouwt op de duivel. Vertrouw op voedoe. Vertrouw op goede werken. Oh, dat is een hele goeie. De wereld zit op dit moment weer vol Pinksteren te vieren. Meer dan 2,5 miljard mensen die vinden dat ze nou vandaag en morgen een hoogtijdag hebben. Want het is Pinksteren. Dat is ooit eens bedacht door een kerkinstituut 400 jaar later nadat de gemeente al bestond. Je mag elke dag blij zijn dat de Heilige Geest onder de mensheid kwam. Daar heb je niet een Pinksterdag voor nodig. Van die organisaties waar christenen, ze noemen zich christenen, zeggen van... Ach, ik heb weer een goede daad verricht. Ik heb weer een stoeltje verdiend in de hemel. Goede werken brengt de mens niet in de hemel. Wil je naar de hemel, vertrouw op Jezus Christus. Wil je naar de hel, vertrouw op al het andere. Vertrouw op de VN. Sinds 1948 hebben de Verenigde Naties... Waar ooit wapens tot ploegsmeden zullen worden gesmeed, staat daar te lezen. Want dat hebben ze uit Jesaja overgenomen. Ze konden niet genoeg op de Heer vertrouwen dat hij ooit wereldvrede zou brengen. Dus ze denken dat ze het zelf kunnen doen. Sinds de Verenigde Naties bestaan, zijn er nooit minder dan 40 oorlogen geweest in deze wereld. Maar ook nooit. Gemiddeld sterven nog altijd 3 miljoen mensen per jaar op de slagvelden. Heb je naast de lief gelijk jezelf, zeggen mensen dan. En God hebben ze dan niet nodig. Deze wereld zit vol moord en doodslag, kommer, kwel en ellende. Om te beginnen met die VN. Wie naar de hemel vertrouwt op Jezus. Wie naar de hel vertrouwt op de paus. Paus is, dat betekent in het Latijn vader, papa. U zult maar één vader noemen, dat is de eeuwige God, God de Vader. Niet de man die zegt dat als je daar op het troon zit, ik ben de plaatsvervanger van God. Kun je je voorstellen, als je die man, dat mannetje ook alweer, Franciscus, hè? Dat is paus Franciscus toch? Ik ben slecht in die naam. Paus Franciscus was kardinaal in Buenos Aires in 1976 in Argentinië. Op de dag dat daar die militaire coup zou worden gepleegd door Gualtieri. En goed katholiek als die mensen waren van die militaire top, kwamen ze eerst bij die Franciscus om de zegen te vragen. En die kardinaal gaf de zegen voor die militaire coup. En bij hun bewind hebben ze 30.000 mensen vermoord. Op zijn minst. Een van die mensen die daar meewerkte is de vader van onze prinses gemaal Maxima. Ja, dat zijn lekkere jongens, die pausen. Het pausdom en de Rooms-Katholieke Kerk heeft alleen al vanaf de 5e, 4e eeuw tot nu 68 miljoen christenen vermoord. En dan heb ik het nog niet eens over al die Joodse mensen en al die andere mensen die allemaal de klos waren door het Rooms-Katholicisme. Maar allemaal mensen in de wereld, christenen nu, die staren zich maar blind op de islam. Maar de grote moordenaar in de wereldgeschiedenis is Rome, altijd geweest. En islam? Nou, er zijn hele goede aanwijzingen dat het ooit in de 6e, 7e eeuw, dankzij Rome, is begonnen juist om christelijke gemeenschappen in die wereld kapot te maken. Nou, we zien wat op dit moment allemaal los is in de wereld. Wie naar de hemel, vertrouw op Jezus Christus. Wie naar de hel, vertrouw op al het andere. Vertrouw op een bepaalde guru, een of andere leidsman die jou gaat vertellen hoe het er wel of niet moet. Ik weet wel een keer, ik stond te preken op een straat ergens in Groningen. En er kwam een man bij me, een man van in de 60. En je kon aan die zien aan zijn hele gelaat, die man die was zo happy. Hij straalde van oor tot oor en hij komt bij me. Meneer, het is heel goed wat hij doet. Nou, als ze dat tegen jou zeggen, weet je altijd van dat ze iets gaan, dat ze tegen je zijn. Dit is heel goed wat hij doet, maar ik wil je één ding zeggen. Ja. Ik stond dus op een ochtend op en ik ging naar de Hogelandster dijk, de Waddenzeedijk hier bij Groningen. En ik stond op de dijk en ik zag de zon opkomen. Ja. En ik denk alleen weer, oh lieve hemel, wat krijgen we nou weer? En ik zag die zon opkomen, zei die man. En ik wist, het zou allemaal goed komen. Ik zei, wat gaat allemaal goed komen? Alles, zegt die man met een verheerlijke blik. Dat soort mensen, die weten soms bij hun leven volgelingen te vergaren op basis van hun ervaringen. Maar geen mens kan door ervaring in een hemel komen. Want ik zei tegen die beste meneer. Ik zei, meneer, wat hebben we nou geleerd dan? Als je hier op een dag niet meer bent, is niemand meer die kan bewijzen dat dat voor zou kunnen zorgen dat alles er goed komt. Weer naar de hemel, vertrouw op Jezus Christus. Weer naar de hel, vertrouw op al het andere. Vertrouw op je intuïtie. In Spreuken kun je lezen, oh wee de mensen die op een gevoel vertrouwen. We leven tegenwoordig in een maatschappij waar het adagio is, voelt het goed en is het goed. Maar God gaf ons gezond verstand om te beredeneren of iets waar is of niet waar. Winnen de hemel, vertrouw op Jezus. Winnen de hel, denk dat je door respect te tonen voor de hele wereld, dat je, er is niks mis mee om je te gedragen naar andere mensen toe. Respectvol met elkaar om te gaan. Maar wees ook eerlijk en vertel mensen hoe ze hun ziel kunnen redden in Jezus Christus. Respect en naaste liefde brengt geen ziel in de hemel. Lief zijn voor elkaar. Je hele leven lang naar de kerk gaan. Ik ben van geboorte af tot mijn dood altijd trouw in de kerkbankjes te vinden geweest. Elke zondag zat ik daar. Maar als je nooit je leven in Jezus Christus hebt gegeven, hebt erkend dat je hem nodig hebt als je redder en verlosser, ben je een verloren ziel. Je kan ook zeggen van ja, die God bestaat helemaal niet. Ik noem mezelf een atheïst. Je hebt ook van die mensen die zeggen van, dat zijn heel veel universitaire mensen tegenwoordig, die zeggen ik ben agnost. Dat betekent van ik weet het niet. Dat vind ik in ieder geval nog het eerlijke. Maar je hebt ook van die snoeie mensen die zeggen ik ben een atheïst. Ik geloof niet dat er een God is. En ik zeg nou gefeliciteerd met je religie. Je gelooft het alleen, bewijzen kun je het niet. God zegt vaak genoeg in de schrift, als je me wil vinden moet je me zoeken en dan moet je ook rekening mee houden dat je me vinden kunt. Kun je bijvoorbeeld lezen in Hebreeën 11. Hou er rekening mee dat ik me laat vinden. Wil je naar de hemel? Vertrouw op Jezus. Wil je naar de hel? Wees vooral een atheïst. Kom je er vanzelf. Of, ik kan hier nog heel lang over doorgaan natuurlijk. Vertrouw op je drugs. We leven nou in een Europa waar vanaf de jaren 60 de meeste mensen op een kunstmatige gemoedstoestand lopen. En ik heb het niet alleen over heroïne of cocaïne. Dan heb je nog al die miljoenen mensen die aan die andere hard drug verslaafd zijn in Nederland. Het is dus alcohol. Maar je hebt ook heel veel mensen die krijgen van de staat pilletjes voorgeschreven. Ik ken ze ook al bij mij op de werkvloer. Die hebben dus antidepressivica of dit of dat. Waardoor ze in een kunstmatige gemoedstoestand rondlopen. Eigenlijk verslaafd zijn. Dan voelt misschien alles wel wat draaglijker in deze wereld. Maar het redt je ziel niet. Ga voor de televisie hangen de hele dag. Ja, dan weet je veel over waarheid. Het helpt je niet verder. Ik heb ook wel eens mensen gekend die hadden de hele Bijbel gememoriseerd. Fantastisch. Die konden hele boeken uit hun hoofd zeggen. Zo opnoemen. Maar ik vroeg een heel eenvoudig. Fantastisch. Ik wou dat ik dat kon. Maar heb je ooit Jezus aangenomen als je redder en verlosser? Werken redden mensen niet. Alleen Jezus. Je kan zeggen ik heb mijn hele leven gestudeerd. Nou, ik heb dat wel gezien. Ik had als student had ik een schoonmaakbaantje. En toen mocht ik schoonmaken op het faculteit van God Geleerdheid in Groningen. Dan word je opgeleid tot godsdienstantropoloog. Daar kom je geen één geredde christen tegen. Want ik en een vriend hebben daar gewoon een keer lopen getuigen. En als licht in de duisternis, ze wist niet hoe snel ze moesten weglopen voor je. Maar dan heb je een kamer, zo groot als dit hier. Dat heet het Qumran Instituut. Dat is zogenaamd een van de beste instituten over de Dode Zeerollen. Nou, de Dode Zeerollen bevestigen de Bijbel eigenlijk alleen maar. En de rest zijn allemaal sectarische geschriften, niks bijzonders. En er zat dan een meneer, die altijd lid was geweest van de Jezuïetenorde, een katholiek. En die was al 30 jaar bezig met die Dode Zeerollen. Een diep erudiet en geleerd mens. Maar zo verloren als een kwartje. Alleen in Jezus kun je redding vinden. Niet door de hele dag in je boeken te hangen. Ja, maar ik ben iemand die heel bezig is met deze schepping in stand te houden. Ik ben een goed rentmeester. En ik vast. Ik ben altijd aan het consumeren. Fantastisch. Het brengt je niet naar de hemel. Wil je naar de hemel? Vertrouw op Jezus Christus. Wil je naar de hel? Vertrouw op een ander. Vertrouw erop dat je je keurig aan de wet houdt. Vertrouw erop dat je nooit iets fout doet. Dat je je eigen maatstafje bent. Vertrouw op je filosofie. Nou, dan maakt de Bijbel ook korte metten mee. Vertrouw erop dat je zogenaamd niet de kans had om ooit het evangelie aan te nemen. Nee. Allemaal uitvluchten waarvan de Heer zegt van, wees eerlijk, je weet dat het niet waar is. Weer naar de hemel, vertrouw in Jezus Christus. Weer naar de hel, vertrouw in al het andere. Of doe niks, dan kom je daar vanzelf. Dat is een trieste realiteit. Neem Jezus Christus aan als je redder en verlosser. Zo simpel is het. Wat wijs is voor de Heer, is dwaasheid voor de wereld. Maar het bloed van Jezus, zoals staat te lezen in 1 Johannes 1 vers 7, redt van iedere zonde. Je kan 14 maal lezen in het Nieuwe Testament, tenminste in een echte Bijbel, want in valse Bijbels is het vaak weggekrast, dat het bloed van Jezus reinigt van iedere zonde. Hoe komt de mens in de hemel? Door Jezus Christus. Hoe werkt het technisch? Het bloed dat werd vergoten op Golgotha zorgt ervoor dat de mens schoon wordt gezonden. Zo eenvoudig is het. In wezen, dit is ook een heel eenvoudig te vertellen verhaal. Het oordeel van Jezus over zonde. Hij overwon de zonde en dat was genoeg. Zo kan elke mens een uitweg vinden uit zijn sores, uit zijn zondelast. Ik ga nog naar 1 Korinther 2, dat is de laatste tekst die ik vandaag lees. Dat bloed dat Jezus vergoot, hè, aan het kruis op Golgotha, dat is zo effectief. Dat werkte zo goed, dat het volgende is te lezen. 1 Korinther 2. 1 Korinther 2, vers 7 en 8. Maar wij spreken de wijsheid God, zegt Paulus, bestaande in verborgenheid die bedekt was. Hè, het was een verborgenheid voor de mensheid bedekt. De Heer gaf deze kennis te snappen aan opnieuw geboren zielen. Die bedekt was welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. Dus dan voordat de wereld bestond, had hij het al uitgedacht. Want God is de meester over het verleden, het heden en de toekomst. Hij gaf de mens in vrijwilligheid de kans om hem na te volgen, maar hij wist al, de mens gaat het niet doen. Maar ik maak geen robots van ze. Vers 8. Welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Wie zijn die oversten deze wereld? Nou, de duivel is een consorte. De prins de duisternis. Dat is de overste over deze wereld. Welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Die had niet door wat de bedoeling was van de levende God. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden ze de Heer de heerlijkheid niet gekruist hebben. Als de duivel had geweten, met al zijn boze consorten, dat dit zo goed zou werken, dat er miljoenen zielen behouden zouden worden door de millennia heen, had hij nooit meegewerkt aan het kruisigen van Jezus. Want dit werkt. Religie stellen mensen teleur. Filosofieën stellen mensen teleur. Wetenschap stelt mensen teleur. Veel boeken lezen stelt mensen teleur. Kun je lezen in prediken. Het bloed van Jezus stelt nooit mensen teleur. Kerken stellen mensen teleur. Broeders en zusters stellen waarschijnlijk mensen wel eens teleur. Mensen stellen elkaar teleur. Er is veel in deze wereld wat mensen teleurstelt. Jezus Christus reinigt van iedere zonde. Het bloed van Jezus stelt geen mens teleur. Dit functioneert zo goed. We hebben het net gelezen. Dat als de vijand het had gesnapt, dan had hij niet meegewerkt aan de kruisiging van Jezus Christus. Want in Jezus worden iedere dag zielen gered. Tot zover.